geleden. En we hebben net gehoord over groei. En dat is een thema waar ik zelf ook heel veel mee bezig ben. Waar wij in onze kerk ook heel veel mee bezig zijn. Er is al iets gezegd bij de inleiding, bij het welkom over onze kerk. Een gemeenschap van jonge christenen, jong gelovigen. Ja, en dat denk je eigenlijk voortdurend na, ook als je leiding geeft, van wat is dan groei? En waar moeten we met elkaar naartoe? En wat betekent het om een christen te zijn? Wat is het karakter van een christen? En woorden als heiligheid en discipelschap. Nou, dat heeft allemaal een beetje met elkaar te maken. En we gaan straks een gedeelte lezen uit het boek Jozua. En we hebben net al gehoord wat daar aan vooraf is gegaan. Hè? Dat het volk Israël een hele barre tocht van 40 jaar door de woestijn heeft gehad onder leiding van Mozes. En dat ze op weg zijn naar het land van hun voorvader Jacob, Israël. En ja, nadat Mozes gestorven is, is Jozua de nieuwe leider geworden. En de laatste hindernis is een rivier, de Jordaan. En ze staan daar voor die rivier en ze weten morgen is de finale. Dan gaat het gebeuren. En zal het lukken? En hoe dan? Kunt u zich voorstellen hoe spannend dat geweest moet zijn? Want ze wisten niet hoe het afliep. Wij weten het maar. Zij wisten het niet. En dan krijgen ze aan de vooravond van hun intocht krijgen ze een opdracht. Reinig u, want de Heer zal morgen in uw midden wonderen verrichten. Dat zullen we straks lezen. Nou, je zou kunnen zeggen dat wij als Tux Church, maar u ook als kerk hier in Maassluis, als gemeente van Christus, dat wij ook een volk zijn dat op reis is. En dat we met allerlei spannende vragen te maken krijgen onderweg. Jullie hebben nagedacht en jullie denken na over thema's als missie en gastvrijheid en groei. Maar hoe gaan we dat soort dingen bereiken? Waar zijn jullie als kerk over 5 jaar? Wij hebben net ons 5-jarig jubileum gevierd. En ik vraag me ook wel eens af, ja, hoe zien wij er nou uit over 5 jaar? Waar gaat het naartoe? Wat is ons doel eigenlijk? En hoe komen we daar? Moeten er dingen veranderen of moet alles hetzelfde blijven? En geldt die opdracht voor het volk Israël om jezelf te reinigen, geldt dat misschien ook wel voor ons? Maar wat betekent dat dan? En wat is onze Jordaan? En wat betekent dat je reinigen, je heiligen? Hoe doe je dat? En wat zegt het over God? Nou, laten we eerst maar gaan lezen. Jozua 3, vers 1 tot en met 13. De volgende ochtend vroeg trok Jozua met het hele volk weg uit Sittim. Ze kwamen tot aan de Jordaan waar ze 3 dagen bleven voor ze overtrokken. Op de 3e dag gingen de schrijvers het kamp door om het volk te zeggen: wanneer u de Levitische priesters de ark van het verbond met de Heer uw God ziet dragen, dan moet u het kamp opbreken en de ark volgen. Maar blijf op grote afstand, ongeveer 2000 el, kom niet dichterbij. En dan kunt u zien welke weg u moet volgen, want u bent hier nooit eerder geweest. En Jozua zei tegen het volk: reinig u, want morgen zal de Heer in uw midden wonderen verrichten. En de volgende dag gaf hij de priesters de opdracht: ga met de ark van het verbond voor het volk uit. De priesters namen toen de ark van het verbond op en gingen voor het volk uit. En de Heer zei tegen Jozua: vandaag zal ik ervoor zorgen dat je bij alle Israëlieten hoog in aanzien komt te staan, zodat ze weten dat ik je zal bijstaan, zoals ik Mozes heb bijgestaan. Zeg tegen de priesters die de ark van het verbond dragen dat ze, zodra ze bij de oever van de Jordaan zijn gekomen, in het water moeten blijven staan. Jozua riep toen het volk bij elkaar en zei: luister naar de woorden van de Heer uw God. En hij vervolgde: u zult merken dat de levende God in uw midden is. En beseffen dat hij het is die de Kanaanieten en de Hetieten, de Shiwieten en de Perizieten, de Gergasieten, de Amorieten en de Jebusieten voor u op de vlucht zal jagen. De ark van het verbond met de Heer van de hele aarde gaat immers voor u uit de Jordaan in. Kies nu 12 mannen, 1 uit elke stam van Israël. En op het moment dat de priesters die de ark van de Heer dragen, de Heer van de hele aarde, de Jordaan ingaan, zal de stroom tot stilstand komen en zal het water oprijzen als een dam. Nou, het vervolg van het hoofdstuk kunnen we lezen dat dat dan ook zo gebeurt. Maar wanneer we dit lezen, dan valt er iets op, namelijk dat het nodig is dat de priesters de ark van het verbond voor het volk uitdragen de rivier in. En daar staan ze stil en het water dat rijst op als een dam, er komt een pad door het water en het volk trekt voorbij die ark en die priesters. En als het volk, pas als het volk op het land aan de andere kant is aangekomen, dan verlaten de priesters als laatste de rivierbedding. Dus die priesters met die ark, die gaan zowel voorop als achterop. Nou, wat wil dat zeggen? Het volk komt op gang voor een beslissende fase in hun bestaan, maar de priesters met de ark, die gaan voorop. Nou, die ark van het verbond, dat was een gouden kist met twee beelden van engelen erop. Pieter die liet het zojuist zien in het boek, maar dat, ik denk dat de meeste mensen dat niet gezien hebben. Ik heb wat plaatjes meegenomen. Misschien kunnen we die even bekijken. En de ark die werd gedragen door vier priesters. Laat de volgende maar zien. Nou, die ark die betekende, of die stond voor de aanwezigheid van God in het midden van het volk. Tijdens hun reis door de woestijn had het volk een soort mobiele tempel gemaakt en die werd tabernakel genoemd. En daar hadden ze een speciale plek, het heilige der heiligen, en daar stond die ark. En het heilige der heiligen mocht alleen door de hoge priester betreden worden. Later zou koning David, die zou de aanzet geven tot het bouwen van een echte tempel. Een klus die door zijn zoon Salomo uitgevoerd zou worden. En ook daar zou een heilige der heiligen komen. En toen de ark werd opgehaald van de plek waar die stond om naar Jeruzalem gebracht te worden, toen stak iemand zijn hand uit op het moment dat die ark dreigde te vallen op een gegeven ogenblik. En die viel dood neer, die persoon. En een andere keer werd de ark buitgemaakt door de Filistijnen, gezworen vijanden van Israël, maar die wisten niet hoe snel ze hem weer moesten retourneren toen ramp na ramp hem trof. Laat het volgende plaatje maar zien. Nou, hier zie je ze door de Jordaan heen gaan, het volgende plaatje. Nog een keer. Later is die ark buitgemaakt door de Babyloniërs, die de tempel verwoesten en hij is van de aardbodem verdwenen. En dat gegeven is dan de voedingsbodem voor de beroemde Indiana Jones film, The Raiders of the Lost Ark. Misschien wel gezien. Dankjewel. Er is nog heel veel meer over die ark te vertellen. En dat, ja, het is een beetje omgeven met mysterie allemaal. Maar in de Bijbel staan er wel wat dingen over. En er zijn veel lijnen te trekken naar de tijd van Jezus. En Pieter heeft net voorgelezen, de 10 geboden door God op 2 stenen geschreven. Die bevonden zich in die ark, samen met een kruik manna en de bloeiende staf van Aaron. Nou, fascinerende verhalen allemaal, maar we hebben geen tijd om er uitvoerig bij stil te staan. Lees het maar na op Wikipedia. Of beter nog, de Bijbel zelf. Feit is dat die ark symbool stond voor de tegenwoordigheid van God te midden van zijn volk. En heel nadrukkelijk ook voor zijn heiligheid. Hoewel symbool, dat is misschien nog wel te zwak uitgedrukt. Die ark was heilig. Nou, wat betekent dat nu voor ons? Ik heb al gezegd, wij zien onszelf ook als een volk met een missie. Maar we hebben geen ark meer. En we hebben ook geen stenen tafelen met daarop de wet gegraveerd. En we geloven dat God sowieso aanwezig is in ons midden. En zijn wet is geschreven in ons hart en ons verstand. Wat moeten we nou met dit verhaal? En wat moeten we überhaupt met een verhaal over regels en over heiligheid? Ik weet niet hoe het met u of met jou zit, maar voel je ook niet een zekere weerstand als het daarover gaat? Ik wel. Misschien omdat we heiligheid al heel snel met schijnheiligheid associëren. Met dwang en manipulatie en regeltjes en wet. En we benadrukken graag dat we geroepen zijn om vrij te zijn. We praten vaak over genade, over gastvrijheid, over dat we allemaal gelijk zijn. En omdat we Jezus kennen, weten we dat het christelijke geloof juist geen prestatiegodsdienst is. Dat het niet om regeltjes draait, maar om een relatie. En ik ben voorganger van een kerk die nota bene Tark's Church heet. Een kerk voor tuig. Boeven. En ik kan u vertellen, echt heilig zijn wij niet. En echt heilig ben ik ook niet. Ons motto is, bij God heeft iedereen een strafblad. En daarom zijn we allemaal gelijk. We hebben allemaal genade nodig. En ik weet van mezelf dat ik niks beter ben dan de jongens in de gevangenis die ik daar opzoek. En toch is dat maar één kant van de medaille. Want in Christus zijn we namelijk wel heilig. In Hem zijn we apart gezet, zijn we anders. Door Hem worden we geroepen tot een nieuwe levensstijl. God die kijkt naar ons. En Hij ziet niet onze fouten en tekorten, maar Hij ziet Christus. En Hij zegt, jij hoort bij mij. En dat betekent wat? We hebben een bestemming. En die bestemming die is meer jezelf worden door te zijn als Christus. Nou, dat klinkt misschien een beetje cryptisch. Maar het betekent dat je focus, dat de bril waardoor je naar deze wereld kijkt, dat die wordt lijken op Jezus. En dat betekent dat je in een groeiproces terechtkomt. En groeien kan soms pijn doen. Maar dat je meer en meer de mens wordt zoals je bedoeld bent te zijn. Nou, we zijn allemaal gemaakt naar Gods beeld. Maar we weten ook allemaal dat beeld, dat daar nogal wat mee aan de hand is. De pijn en de gebrokenheid van deze wereld, die laten ons niet onberoerd. We kunnen getroffen worden door ziekte en door ongeluk. Maar ook door interne beschadigingen, door afgoden, door verslavingen, door verkeerde gedragspatronen die zich inslijten, die zich vastbijten in onze ziel. En God die roept ons om al dat lijden en al dat kwaad recht in het gezicht te kijken en te zeggen, maar ik ben anders. Ik hoor bij een andere koning. Ik kies voor verandering. Ik kies voor hoop en niet voor cynisme. Ik kies voor vergeving en niet voor wraak. Ik kies voor blijdschap en niet voor woede. Ik kies voor betrouwbaarheid en niet voor roddel. Ik kies voor trouw en niet voor oppervlakkig plezier. Ik kies voor nederigheid en niet voor trots. Ik kies voor gulheid en niet voor gierigheid. Ik kies voor mijn gezin en niet voor mijn hobby. Ik kies voor waardigheid en niet voor bitterheid. Ik kies voor vriendelijkheid en niet voor afwijzing. Ik kies voor het liefhebben van de ander en niet voor angst. Ik kies voor tevredenheid en niet voor jaloezie. Ik kies voor genade en niet voor het oordelen op grond van prestatie en gedrag. Ik kies en ik val. En ik krabbel overeind en met Gods hulp maak ik dezelfde keuze opnieuw. En vallend en struikelend en zoekend en proberend ga ik achter Jezus aan. Weet je, het gaat inderdaad helemaal niet om prestatie. Je hoeft niet te presteren om in de hemel te komen. Je hoeft niet te laten zien hoe goed je bent om Gods liefde te verdienen. God houdt onvoorwaardelijk van je. En die hemel, die is al lang verdiend voor je. Je krijgt het allemaal in de schoot geworpen. Maar het gaat om je hart, om je wil, om je focus. Jezus die hing tussen twee moordenaars in. En de een die lachte hem uit. En de ander die vroeg, Jezus, denkt u aan mij als u straks in het paradijs bent? En Jezus vroeg niet naar zijn prestaties, naar zijn leven, naar zijn cv. Hij checkte niet of die man de catechismus kende, of dat hij gedoopt was, of dat hij belijdenis had gedaan. Hij vroeg niet of hij aan de Alfa-cursus had meegedaan, of dat hij wel een zondaarsgebed had gedaan, of een bekering in 5 stappen. Hij zag het hart van die man, een moordenaar. En hij zei, jij bent straks bij mij. Nou, wij hangen niet aan een kruis, letterlijk. En hopelijk hebben we nog een heel leven voor ons. Maar God kijkt naar ons hart, naar ons verlangen. En hij zegt, jij hoort bij mij. En straks ben je bij mij. Maak je daar maar niet druk over. Maar ik roep jou nu tot heiligheid. Wees een licht voor deze wereld. En weet u, ik ben ervan overtuigd dat dat echt is waar deze wereld naar snakt. Naar christenen die integriteit, echtheid, onvoorwaardelijkheid, liefde, bescheidenheid, die dat aan elkaar koppelen, die dat laten zien. Mensen die anderen niet oordelen, maar die zelf doen waarover ze preken en waar ze in geloven. People who walk the talk, zeggen de Engelsen zo mooi. En die zo laten zien dat ze bij een heilige God horen, die anders is. Nou, dat is mooi gezegd natuurlijk, maar hoe doe je dat? En hoe hou je dat nou vol? Nou, misschien zit de sleutel hem wel in die ark. En ik bedoel niet letterlijk, maar Ik bedoel waar die ark voor staat. De grootheid en aanwezigheid van God. Misschien moeten wij onszelf trainen in het praktiseren van de aanwezigheid van God. Ik zeg het nog een keer. Misschien moeten wij onszelf trainen in het praktiseren van de aanwezigheid van God. En ik besef dat dat een beetje zweverig kan klinken. Ik bedoel geen transcendente meditatie of zo. Maar ik bedoel dit. Misschien moeten wij ons wel veel meer voortdurend bewust worden van het feit dat God tegenwoordig is in ons leven. Zeggen we het niet, God is overal. Beleiden we niet dat de persoon van de Heilige Geest in ons woont. Zingen we niet dat Jezus onder ons is en boven ons en achter ons en om ons heen. Geloven we niet dat Jezus in ons hart woont? God is hier. Net zo zeker als u hier voor mij op die stoelen zit. Zo zeker is God hier. Nou, hoe doe je dat dan? Dat praktiseren. Ik heb het verhaal gelezen van een waargebeurd verhaal. Van een vrouw die een priester opbelde en vroeg of hij bij haar vader langs wilde gaan. Ze waren katholiek, maar ze kwamen nooit meer in de kerk. Maar ja, omdat haar vader op sterven lag, vond ze het toch wel prettig als er een geestelijke langs zou komen. En de priester die belooft te gaan en dezelfde middag gaat hij nog naar die man. En die man die ligt op zijn ziekbed en als de priester binnenkomt, dan ziet hij dat er naast het bed een stoel klaar staat. En de priester zegt, ik zie dat u mij verwacht. Nou, eerlijk gezegd niet, antwoordt die man. Maar de priester gaat zitten en dan aarzelt die man even en dan gaat hij het uitleggen. Dan zegt hij, ik wil het u wel vertellen omdat u een priester bent, maar u moet het niet verder vertellen, want mijn dochter zou denken dat ik gek geworden was. Kijk, die stoel die staat daar niet omdat ik zoveel bezoek krijg. Ik lig hier maar alleen. Maar het zit zo, een paar jaar geleden sprak ik een vriend van mij over het feit dat ik wel in God geloof, maar dat ik nooit naar de kerk ga en dat ik eigenlijk ook nooit bid, omdat ik ook helemaal niet weet hoe dat moet bidden. En die vriend die legde me toen uit dat bidden praten met God via Jezus is. En hij deed me het volgende voorstel. Hij zei, zet maar gewoon een stoel neer naast je en stel je voor dat Jezus op die stoel zit. Vertel hem alles wat je bezighoudt, gewoon in je eigen woorden, zoals je het nu aan mij vertelt. Niet meer en niet minder, heel simpel. Nou, dat ben ik gaan doen en het is me zo goed bevallen dat ik elke dag wel een paar uur met Jezus praat. Nou, ze praten nog verder en de priester zegent die man. En een paar dagen later belt de dochter opnieuw op en vertelt dat haar vader is overleden. Is hij vrede gestorven, vraagt de priester. Ja, zegt de vrouw, hij had een glimlach op zijn lippen, maar er was wel iets vreemds. Hij lag voorovergeleund met zijn hoofd op die stoel naast zijn bed. Het praktiseren van de tegenwoordigheid van God. Ik heb u wel eens wat verteld over onze kerk en een poosje geleden is er een jongen bij ons om de hoek neergeschoten, een jongen die je kent. En had een kogel in zijn hoofd, de pistool was op zijn hoofd gezet, kogel achter zijn ogen langs, dwars door zijn hersenen geschoten, teruggeketst en zat in zijn hersenen. En op Goede Vrijdag stond ik op de intensive care aan zijn ziekbed en ik dacht, die is dood. Hij lag aan de beademing in coma, helemaal opgezwollen. En zijn familie stond om het bed, dat kenden ze niet. En daar sta je dan. En ik wist werkelijk niet wat ik moest zeggen. Wat moet je zeggen in zo'n situatie? En de jongen die hem had neergeschoten, die ken ik ook nog goed. Die is nog drummer bij ons geweest. Wat moet je zeggen? En toen ben ik maar gaan bidden, stamelend, zoekend naar woorden, in mijn eigen woorden. Maar op dat moment was het alsof God in die kamer kwam. En alsof we even uitgetild werden boven de werkelijkheid van dat moment, naar een veel grotere werkelijkheid, op Goede Vrijdag. Wijzend en denkend naar de opstanding. En die mensen moesten huilen. En dat is besef van de tegenwoordigheid van God. Ik wou dat ik het altijd zo sterk besefte. Maar het was heel duidelijk, heel tastbaar aanwezig op dat moment. Een paar weken geleden, een hele andere situatie. Ik was terechtgekomen, ik weet nog steeds niet zo goed hoe, maar ik was terechtgekomen in een Marokkaans theehuis. En er zaten alleen maar Marokkaanse jongens en mannen. En ik was de enige blanke. En ik zat daar in mijn eentje, op uitnodiging van iemand, maar die was gewoon weer weggegaan. En iedereen zat me een beetje boos aan te kijken. En ik voelde me totaal niet op mijn gemak. Ik dacht, wat doe ik hier in vredesnaam? Maar toen dacht ik, maar God is hier ook. God is hier ook. Die zit naast me als het ware op die stoel. Dus ik hoef helemaal niet bang te zijn. Nou, dat voel je nog steeds niet helemaal gemakkelijk. maar wel anders. Ik dacht, misschien ben ik hier wel op mijn plek. Waar jij komt, is God ook. En als je dat beseft, nou, dan kan je een heleboel aan. Het gaat niet zozeer dat je ervaart dat hij er is, maar om het geloof, om het vertrouwen, om de overgave, dat het zo is. Dat hij bij je is. Als we kijken naar de bergreden. En dan zet Jezus zich op een gegeven moment af tegen de religieuze elite. De mensen die zich laten voorstaan op hun spirituele discipline, hoe goed ze wel niet zijn. Die hun gebeden zo vroom mogelijk laten klinken om indruk te maken op de mensen. Die openlijk hun geld geven aan de armen, zodat iedereen het kan zien. En dan zegt Jezus tot 3 keer toe, maar jij, wees jij anders. Wees heilig. Wees echt. Want, zegt hij, de Vader die het verborgene ziet, die zal het je vergelden. Dus geef je geld zonder dat iemand het ziet. Bid in je binnenkamer. Het gaat God om echtheid. Het gaat erom wie je bent als niemand kijkt. En besef dat hij bij je is. In die binnenkamer. Die grote, die heilige God. Die verlangt naar echt, naar wezenlijk contact met jou. En God zit helemaal niet te wachten op vrome formuleringen en indrukwekkende gebeden. God zit te wachten op zijn kind. Ik moet er niet aan denken dat mijn dochtertje van 3 in allerlei omslachtige taal of formules tegen mij gaat praten. Maar als ze me tegemoet komt rennen, als ik thuis kom, en als ze me heel trots in haar eigen kindertaal vertelt dat ze op 2C geplast heeft in plaats van in de broek, nou, dan ben ik blij, gaat mijn vader hart sneller kloppen. Of als ze met haar verdriet zich in mijn armen stort en vertelt wat er gebeurd is op school, dan gaat mijn vader hart sneller kloppen. En zo is het ook met God. God verlangt naar wie wij zijn. Naar onszelf. En God loopt over van liefde voor u en voor jou. Ja, hij ziet welke internetsites je bezoekt. En God hoort het wanneer je achter iemands rug om slecht over diegene praat. En God kent je gedachten. En God weet hoe je omgaat met je geld. En God ziet je worstelen, maar hij is daarbij. En iedere keer zegt hij, mijn geliefde kind, ik heb je anders bedoeld. Ik heb je geluk voor ogen. Ik heb een plan met je leven. Ik heb je een nieuwe identiteit gegeven. Je hoort bij mij. Kom, ik raap je op. Ik ken je hart. Ik ken je pijn. Ik zie je verlangen. Laat mij je vormen. Ik geef je nieuwe kracht. Ik help je. Want jij hoort bij mij. Dat is heilig zijn. Wees stil. Ervaar zijn aanwezigheid en laat die zachte stem tot je spreken die je vertelt dat jij zijn geliefde kind bent, no matter what. Laat je opnieuw vullen. Weet u, voor mij is dit de enige manier om niet cynisch te worden in het werk wat ik doe. De enige manier ook om dicht bij mezelf te blijven, om mijn eigen schaduwkanten en mijn eigen zwakte onder ogen te zien en om die steeds meer achter me te kunnen laten door ze een plek te geven, door ze te accepteren en bij God te brengen. Besef van Gods aanwezigheid, dat is niet het beeld van een God die heel streng steeds over je schouder zit te kijken naar wat je allemaal wel niet verkeerd doet. Maar het is juist een bron van hoop en van kracht en van verlangen. Dat je leven veel meer inhoud geeft. En wat betekent dat nog meer, dat God in je woont? Nou, dat meer en meer aan je te zien zal zijn, ook door anderen. Want waar u komt, waar jij komt, daar is Jezus. Op het moment dat jij de werkvloer, of het klaslokaal, of de supermarkt, of de ziekenzaal betreedt, dan komt Jezus binnen. En daar zal iets van terug te zien zijn in je houding, in je aandacht voor mensen, in je non-verbale communicatie. Ben je daarvan bewust? Jij bent geroepen om het licht van de wereld te zijn. Jezus kiest jou uit, jouw persoon, jouw unieke persoon, met al zijn zwakke kanten en gebrokenheid, om daar doorheen te werken. Het licht van de wereld, anders, heilig, een ark, de tempel van de Heilige Geest. En weet je wat zo mooi is? We zijn niet alleen als individu geroepen, maar juist ook als familie, als gemeenschap. We zijn een volk dat geroepen is. We mogen elkaar helpen en ondersteunen op onze reis, want het is een gezamenlijke reis. We zijn broers en zussen van elkaar. We mogen elkaar opbouwen en bemoedigen en vermanen en ondersteunen. En God is in ons midden. God is hier, de Heilige God is hier, nu. Waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik. Nou, is dat niet geweldig? Dat is nou typisch God. Hij brengt mensen samen, kwetsbare, gebroken, feilbare mensen uit alle stammen en rassen en natieën. Ook hier in mijn sluis. En hij zegt, jullie zijn mijn volk, een heilig volk. Wees een licht in deze wereld. Wees een zegen voor de mensen om je heen. Vroeger had ik een ark die gedragen werd door een uitverkoren elite van priesters. Maar nu zeg ik dat jullie allemaal priesters zijn. Een uitverkoren geslacht. Een heilige natie, een geroepen koninkrijk, een lichtende stad op een berg. Jullie mogen de ark dragen. Wees je bewust van die opdracht en die verantwoordelijkheid. En wees echt, ook als kerk. Het gaat mij niet om religieuze taal of status of tradities. Die zijn waardevol, maar zonder de liefde zijn ze schel en lelijk als een rinkelende symbool. Ware godsdienst. Dat is omzien naar weduwen en wezen in hun druk en jezelf onberispelijk bewaren. Ik heb geen behoefte aan indrukwekkende prestaties. Het vaste dat ik verkies is het losmaken van misdadige ketenen. De banden van het juk ontbinden. De verdrukte bevrijden en ieder juk breken. Het is je brood delen met de hongerigen. Onderdak bieden aan armen zonder huis. Iemand kleden die naakt rondloopt. Je bekommeren om je medemensen. Dan breek je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. Net als de priesters met die ark. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Net als de priesters met de ark. En dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt hij, hier ben ik. Wanneer je het juk van de onderdrukking uitbandt. De beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij. Wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt. En de verdrukte gul onthaalt. Dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht van het middaguur. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin. Als een bron waarvan het water nooit opdroogt. En je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt. Fundamenten door vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld. En dan zal men je noemen hersteller van muren, herbouwer van straten. Jesaja 58. Heilig leven, weet u wat dat is? Dat is rebellie. Ik was een poosje geleden was ik in de gevangenis, een paar keer, en daar mocht ik spreken. En ik heb die mannen daar opgeroepen om de rebel Jezus te volgen. Ik heb tegen ze gezegd, blowen. Dat is makkelijk. Whisky drinken is makkelijk. Vreemd gaan is makkelijk. Porno kijken is makkelijk. Terugslaan is makkelijk. Dat soort dingen doet iedereen. Of niet? Nou, waren ze wel met me eens. Toen zei ik, weet je wat moeilijk is? Wat echt taf is? Bidden. Bijbel lezen. Investeren in je gezin. Je vrouw trouw blijven. Je geld weggeven. Je verantwoordelijkheid op je nemen. Mensen vergeven. Jezelf beheersen. Dat doet bijna niemand. Dat is pastoor. En ik vroeg ze, waar ligt nou jouw identiteit? Je geluk? In hele mooie, dure, nieuwe schoenen? In de nieuwste BMW? Weet je wat Jezus dan zegt? Dan zegt hij, vriend, die BMW die is inderdaad heel mooi. Maar die kan je niet meenemen naar de hemel. Maar hoe zit het nou eigenlijk met je ziel? Nou, dat geldt voor hen, mannen in de gevangenis. Maar misschien geldt het nog wel meer voor ons. Want zitten wij ook niet vaak gevangen? Zitten wij ook niet vaak vast aan dat soort dingen? Of aan dingen als status en zekerheid en carrière en rijkdom? Maar Jezus kwam om gevangenen te bevrijden. En net zoals iedere man in de gevangenis in zijn eigen taal kan praten met God, die aanwezig is in zijn cel, die zich niet laat buitensluiten door tralies en beton. Zo kan ook u, zo kan ook jij stil worden en praten met God, die jou ieder moment van de dag ziet, ook nu. Want hij is ook hier. En hij ziet in ons, zwak en kwetsbaar als we zijn, een heilige familie, Een volk met een missie. Dus laten we de ark oppakken. En laten we de Jordaan overgaan. En laten we deze wereld tot een zegen zijn. Dan gaat ons licht voor ons uit. Het breekt door als de dageraad. En de majesteit van de Heer vormt onze achterhoede. Amen. We gaan zingen.